Lieve broers en zussen, een hele goede morgen en van harte welkom in deze dienst. Ook van harte welkom als u later of op een ander tijdstip meekijkt. Ik kwam vanochtend aanfietsen en normaal ben ik niet zo van de file, maar we hadden file bij het wegzetten van de fietsen. En ik vond het eigenlijk wel een mooi beeld, want dat betekent dat hier veel mensen zijn, dus dat is fijn. Vanochtend is er Bijbelklas voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 6... En zij mogen gaan naar het zingen van het kinderlied Ik draag de wapenrusting van God. Dat is kinderopwekking 12. Vanochtend gaat dominee Henk van der Velde ons voor. En we gaan ons aanvangslied staande zingen. En dat is gezang 217 vers 1 en 3. Jezus leeft en ik met hem. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Ik mag jullie zo ook begroeten in de naam van onze God. En daarna zullen we zingen het lied Bouw uw Koninkrijk. Ook dat doen we staande. Zullen we eerst beginnen met een persoonlijk stilgebed. We beginnen ook vanmorgen met de erkenning dat onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat nooit los wat zijn hand begon, want hij is trouw tot in eeuwigheid. Genade is er en vrede van die God, onze hemelse Vader en van de Heer Jezus Christus, door de kracht van zijn geest. Amen.
Ons heen.
Ja, vanmorgen willen we ons bezinnen op dat koninkrijk van God wat zich uitbreidt over heel de wereld en ook in onze levens. En tegelijkertijd de machten van het kwaad die daartegen vechten. Die geestelijke strijd tussen twee partijen, daarover gaat het ook in de Efezebrief. En daar wil ik vanmorgen met u bij stilstaan. Eerst begin ik met iets te lezen uit Psalm 72. En ik doe dat omdat iemand overleden is die ook 72 jaar is, die veel voor het kerk en het koninkrijk van God heeft betekend in onze wereld. En dat is Tim Keller. En velen van u wel boeken van hebben gelezen. En of dat nog zullen doen. Een zeer invloedrijke geestelijke leider. Predikant uit New York, Amerika. Die tientallen boeken heeft geschreven. Voor veel mensen veel heeft betekend. En hij stierf in de zekerheid van het geloof. Hij is een heel mooi erfenis nagelaten. En in Psalm 72 staat dan aan het eind over Christus, onze grote koning. Zijn naam zal eeuwig bestaan. Zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Dankzij hem zal men zich gezegend noemen en alle volken prijzen hem gelukkig. Geprezen zij God, de Heer, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geprezen zij zijn luisterrijke naam voor eeuwig. Mogen zijn luister heel de aarde vervullen. Amen. Ja, amen. Dat is ook het gebed geweest van Tim Keller. Hij schreef nog, of zijn zoon schreef, dat in de laatste dagen een psalm die veel voor hem betekend heeft, psalm 92, waar ook staat dat Gods goede tierenheid elke morgen ons weer mag vervullen. En dat is werkelijkheid geworden in zijn leven. Dus wij gedenken met dankbaarheid vandaag dominee Tim Keller. En we bidden dat Gods kerk en koninkrijk mag blijven groeien en dat leeggevallen plaatsen ook weer worden opgevuld door anderen. Laten we ook bidden voor Gods geest en Gods leiding vanmorgen onder ons. Hemelse Vader, wij komen u danken voor zegeningen die wij vanmorgen mogen tellen. Heer, wij leven in een vrij en veilig land. We kunnen hier naartoe fietsen in de lentetijd en ons verbazen over de pracht van alles wat groeit en bloeit om ons heen. De vogels die zingen en overal nestjes maken. Wij danken u hier vandaag ook voor het leven van Tim Keller, die ons is voorgegaan. Die velen de weg naar u heeft gewezen en die ook gestorven is in volle vrede. Heer, en dat geeft ons moed dat inderdaad, zoals wij net al zongen, de dood is overwonnen. Dat wij mogen leven met Christus en dat we daarom ook niet bang hoeven te zijn, Heer, voor alles wat er in deze wereld op ons afkomt. Want wij weten ook, Heer, dat er kwade machten zijn rondom ons, die ons bedreigen, die velen van u aftrekken, die volken en mensen in het ongeluk storten, waardoor er armoede en chaos en terreur en geweld is. Wij zijn ook allemaal zelf maar kwetsbare mensjes. Bij het ouder worden komen er steeds meer gebreken. Daar staan we vanmorgen ook bij stil. We komen zomaar terecht in situaties vol angst en dreiging en ziekte en verdriet. En daarom bidden wij vanmorgen of u ons wil omringen met uw geest, met uw licht, met uw waarheid, met troost, met vrede, vrede die het verstand erboven gaat. Vorm ons met uw geest naar het beeld van de Heere Jezus, wanneer wij luisteren naar uw woord hier in de Bijbelklas. Laat uw koninkrijk inderdaad komen overal op aarde waar mensen tot u roepen. Want we bidden het uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. De eerste lezing is uit Efeze hoofdstuk 6, waar we lezen over de geestelijke wapenrusting. Een bekend gedeelte waar we zo ook een lied over gaan zingen met de kinderen. Ik draag de wapenrusting van God. In Efeze 6 lezen we vers 10 tot en met vers 17. Houd stand, staat erboven. Ten slotte, zoek je kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als een gordel, als een riem om je heupen. De gerechtigheid als harnas om je borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Ja, en dan staat er daarna nog dat je voortdurend moet bidden. En Paulus zegt, bid ook voor mij. Nou, we gaan zo bidden, we gaan zo zingen over die geestelijke wapenrusting. Eerst had ik even gevraagd of er nog een plaatje van een Romeinse soldaat zou kunnen verschijnen. Want dat is toen Paulus schreef waaraan hij dacht. Hij dacht, hij vergelijkt een gelovig iemand die gelooft in de Heer Jezus, met een soldaat. Daar heb je die Romeinse soldaat. En zo zagen die mensen er toen uit. En de kinderen weten allemaal wel, die kennen wel die plaatjes van die albums van Asterix en Obelix. Weet je? En hoe Asterix en Obelix en allemaal die stapels met helmen verzamelen, weet je wel? Nou, daar ken je die plaatjes wel van. En zo waren er toen heel veel van die soldaten. Tegenwoordig heb je soldaten natuurlijk met tanks en met kanonnen en raketten. Maar toen hadden ze dat gelukkig nog niet. Maar toen hadden ze wel zwaarden en speren. Nou, en Paulus zegt dan, een gelovig mens lijkt ook wel een beetje op zo'n soldaat. Want die heeft een soort, als je de Heer Jezus kent, dan heb je een soort harnas om je heen. Waardoor je beschermd wordt. Het harnas, zegt Paulus, van de gerechtigheid. Dat betekent dat je hart beschermd wordt. Dat je gevoelens beschermd worden. Maar je hebt ook natuurlijk een helm op je hoofd. En dat betekent dat je ook je gedachten beschermd kunnen worden als je de Heer Jezus kent. En dan heb je de riem van de waarheid, zegt hij. Dat is een soort gordel. Daar hangt je zwaard aan, daar hangt je dolk aan. En nou, dat is heel belangrijk om alles bij elkaar te houden. Dat is de waarheid. Dat betekent dat je dicht bij de Heer Jezus moet blijven die de waarheid is. En dan de schoenen, hier zie je dan van die sandalen, maar de Romeinse soldaten hadden ook vaak van die laarzen aan, van die lange laarzen. En met die laarzen konden ze heel goed stevig staan in de modder. En dan stonden ze veel steviger dan de andere mensen aan de andere kant. En daardoor wonnen ze ook vaak. Nou, Paulus zegt, die schoenen, die sandalen van het evangelie, dat lijkt erop dat je altijd klaar bent om andere mensen iets te laten zien van de Heer Jezus. En dan heb je natuurlijk een schild, een groot schild waar je achter kunt duiken, waarmee je kunt beschermen tegen de pijlen. Nou, er zijn allerlei gevaarlijke pijlen die op je af kunnen komen. Dat is ook in deze wereld zo. Dat mensen van alles verzinnen, waardoor mensen zeggen, ja, je moet helemaal niet geloven in de Heere God. Gemene pijlen die je van de Heere God wegtrekken. En als je het schild hebt van geloof, als je gelooft in de Heer Jezus, dan zal hij je beschermen. Nou, en dan, ja, die man hier, die heeft natuurlijk ook een speer. Ik kan ook wel kunnen zeggen, een zwaard. Als je geen zwaard hebt, dan kun je ook geen soldaat zijn, want dan kun je niet vechten. Hè? Dus dat zwaard is heel belangrijk. En Paulus zegt dan, het zwaard van een gelovig mens, het zwaard van een christen, dat is de Bijbel. Daarmee kun je vechten. Daar staan de beloften van God in, daar staan de geboden van God in. En als je die weet, dan kun je daarmee ook andere mensen overtuigen van wie God is. Nou, zo zijn er allemaal onderdelen van de wapenrusting en daar gaan we nou over zingen. Ik draag de wapenrusting van God. Zo, daar wordt het stil van. Mooi man. We gaan samen lezen uit Efeze hoofdstuk 1, vanaf vers 15, waar een prachtig gebed staat. Waar een gebed staat van Paulus. En dat gaat tegelijkertijd over de Heere Jezus, maar ook over al die boze en kwade machten waar hij tegen streeft. We zijn bezig met de ontdekkingsreis en bezinnen ons op de Efezebrief. En vandaag wil ik iets schetsen van de achtergrond van Efeze in de tijd van Paulus. En wat het belang daarvan is vandaag ook voor ons. En we lezen eerst dat gebed. In het eerste deel van de brief, daar heeft dominee Renier onlangs al een keer over gepreekt. Dat dankt Paulus voor alle zegeningen die wij hebben in Christus. Door God de Vader, door God de Zoon, God de Heilige Geest. En hij bidt dat wij mogen leven tot eer van God. En dan zegt hij vanaf vers 15, daarom en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. En wat bidt hij dan? Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, in al zijn luister u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Dus hoe rijk we zijn en hoe groot Gods macht is. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsfeer een plaats gaf aan Gods rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld ten behoeve van de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Daar gaan we met elkaar zo over nadenken. Eerst zingen we nou nog het lied dat er geen andere naam is dan de Heer Jezus, waardoor wij gered worden en waar we het van mogen verwachten. Geen andere naam. Thank you. Gelijk na de verkondiging zingen we een gebed, wat ook staat in de Efezebrief en wat verwoord wordt in gezang 95. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag. En daar staat onder andere in dat wij oneindig veel meer van God mogen verwachten dan wij bidden of beseffen. Dus we kunnen niet gauw te veel verwachten van de Heer Jezus, van God. Daarna zal Diane Vonk iets vertellen over World Servants deze zomer. En hoe ze de actie die zij bedacht heeft om daaraan bij te dragen. Geliefde vrienden van onze Heer Jezus Christus. Nergens is Paulus zo lang geweest als in Efeze. En van daaruit bereikte hij grote delen van wat toen Klein-Azië was, wat vandaag Turkije is. En later schreef hij de mensen daar ook nog een paar brieven. De Colossensebrief en de Efezebrief. De Efezebrief en de Colossensebrief hebben heel veel parallellen. Als je die naast elkaar leest, dan zul je hele zinsneden zul je herkennen. Waarschijnlijk heeft Paulus dat in dezelfde week geschreven aan verschillende mensen. Er zijn veel parallellen, maar wat verschilt is dat er in de Colossensebrief verschillende mensen worden genoemd, maar in Efeze niet één. Dus de gedachte is, of de indruk is, dat de Efezebrief een rondzendbrief was die bedoeld was voor alle gemeentes daar in Klein-Azië, die rondging eerst naar Efeze, maar ook naar die andere kerk in wat nu Turkije is. Wat opvalt in beide brieven is dat het gaat om kernzaken van het geloof die worden uiteengezet, maar ook heel praktisch worden gemaakt naar ons leven toe. Een sleuteltekst is Colossense 1, vers 14, waar staat: God heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgezet naar het rijk van zijn geliefde zoon. Dus daar wordt heel duidelijk een zwart-wit parallel getrokken. Dus aan de ene kant de legers van het licht in de wereld, aan de andere kant de legers van de duisternis. God heeft ons gered uit de macht van de duisternis en hij redt ons nog steeds daaruit. En hij zet ons over in het licht onder de regering van koning Christus. En dat is waarvoor wij hier zijn in de kerk. Om steeds weer toegerust te worden om de duisternis te herkennen. Dat af te leggen, dat weg te doen in ons leven. En te wandelen in het licht, steeds weer. Dat is een constante strijd in je eigen hart, in je eigen leven en in onze wereld. Daar gaat het om in het geloof, in de kerk. Dat zegt helder hoe wij onszelf moeten zien. Verlost van duistere machten en nu verbonden aan de Heer Jezus, staande in het licht. Een radicale geestelijke realiteit die ook vandaag nog niet anders is dan toe. Wie gelooft in de Heer Jezus, ja, die mag van hem zingen als degene die alle macht heeft. Die mag zich Gods geliefde kind weten. Je leeft voor hem. Daarom begonnen we daarmee ook onze dienst. Je leeft voor Christus. Ik leef met hem. Jezus leeft en ik met hem. En wat er ook gebeurt, ik ben altijd met hem verbonden. Niets kan mij nog van hem scheiden. Dat betekent ook dat je dus duistere invloeden en gevaarlijke invloeden vermijdt. En dat je wil leven in het licht naar de wil van God, tot eer van God. En dat is een constante strijd. Hoe dat kan, dat legt Paulus uit in de Efezebrief. Om dat goed te begrijpen, is het nodig iets te weten van de historische achtergrond van de situatie in Efeze. En dat wil ik vandaag doen. En daarom is het ook belangrijk om Handelingen 19 erbij te pakken. Want in Handelingen 19 gaat het over de periode dat Paulus werkte in de stad Efeze. Er staat dat Paulus daar meer dan 2 jaar heeft gewerkt en dat hij daar les gaf in een soort bijbelschool, de school van Tyrannus. En er vond een opwekking plaats terwijl hij daar werkzaam was. Een opwekking die niet alleen in Efeze, maar in de wijde omtrek zijn effect had. Er kwamen heel veel mensen tot geloof, er gebeurden wonderen, vergelijkbaar met wat er met de Heer Jezus gebeurde. Er staat bijvoorbeeld in Handelingen 19... dat Paulus dagelijks sprak in de school van Tyrannus, vers 10, iets wat hij 2 jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Azië kennis maakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Zelfs de doeken en werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en kwade geesten hen verlieten. Want dat is wat. Dat kun je bijna niet voorstellen. Want het is vergelijkbaar met wat er in de tijd van de Heer Jezus gebeurde. Nu was Efeze in die tijd een godsdienstige religieus centrum in Klein-Azië. De cultuur daar was doorspekt van afgodendienst en magie en tovenarij, astrologie, geloof in boze machten. En dat centreerde zich rond de Artemis of Diana-cultus in Efeze. Dat was een van de meest invloedrijke religieuze bewegingen in die tijd. Je kunt het vergelijken met de islam vandaag en met Mekka vandaag. Het Mekka van toen, dat was Efeze. Duizenden pelgrims uit de wijde omtrek trokken elk jaar naar Efeze. Het middelpunt van Efeze was het Artemisium. Een enorm tempelcomplex met het beeld van Artemis, waarvan men geloofde dat het uit de hemel was komen vallen. Er was een jaarlijks festival, het Artemisia, de Artemismaand, vergeleken met de Ramadan in de islam. Aan de godin Artemis werden astrologische, kosmische krachten toegekend. De tempel had ook een enorm bankwezen. Op muntstukken van Efeze stond Artemis afgebeeld. Als de godin met borsten aan, helemaal rondom, aan alle kanten rondom haar, steken van haar vruchtbaarheid. Wie haar vereerde, die kon succes, die kon voorspoed verwachten in zijn leven. De zilversmid Demetrius leefde daarvan. Die maakte tempeltjes, gouden tempeltjes voor de pelgrims en beeldjes, zilveren beeldjes die hij verkocht. En hij zegt in Handelingen 19 terecht dat de godin Artemis door geheel Azië en de ganse wereld als godin wordt vereerd. Tienduizenden pelgrims kwamen naar Efeze, elk jaar weer om Artemis te bidden, om genezing, succes, vruchtbaarheid. Het was angst voor ziekte en rampspoed die die mensen dreef. Rampspoed voor de angst voor de vloek van de goden. En dat was ook de verleiding van tempelprostitutie, wat in die tijd normaal was. Heilige prostitutie, tempelcomplex, de haven, de economie, de religie. Het zat allemaal elkaar vast. En iedereen in de stad had te maken met Artemis. De christelijke opwekking, die door Paulus in Efeze kwam, zorgde daarom wel voor onrust. Velen gingen twijfelen aan de macht van Artemis. Handelingen 19, vers 27, daar lezen we over een volksoproer wat geïnitieerd wordt door die zilversmeden onder leiding van Demetrius. En daar lezen we in vers 27 dat er een enorme menigte, je kunt je voorstellen zoals tegenwoordig ook die moslims zich verzamelen en protesteren als er weer eens een cartoon is gemaakt of zo. En dat ze met z'n allen schreeuwen, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En hier staat ook dat er een grote menigte zich verzameld had. En dat Demetrius zegt, hierdoor, door die verkondiging van Paulus, dreigt niet alleen ons beroep in discrediet te raken, maar bestaat ook het gevaar dat de tempel van de grote godin Artemis in aanzien zal dalen. En dat zij zelf, die in heel Azië en overal ter wereld wordt vereerd, van haar luister zal worden beroofd. Bij het horen van deze woorden ontstaken zijn toehoorders in hevige woede en barsten los in geschreeuw. Groot is de Artemis van Efeze. Groot is de Artemis van Efeze. Allahu Akbar. De hele stad raakte in rep en roer. De menigte riep de hoop in het theater en sleurde twee christenen, reisgenoten van Paulus, naar voren. Nou, dat gebeurde. De opwekking van Paulus maakte dus de zilversmeden en andere mensen, de aanbidders van Artemis, ongerust en boos. Het raakte hen namelijk niet alleen in hun geloof, het raakte hen ook in hun portemonnee. De economie en de zilversmedenhandel en de beeldjeshandel, dat werd allemaal bedreigd. Ze worden pas rustig als de burgemeester hen verzekert dat Artemis voor altijd de bewaakster zal zijn in vers 35 lezen we, de stadssecretaris bracht de menigte bedaren. Hij zei, Efeziërs, er is toch geen mens die niet weet dat onze stad de zorg draagt voor de tempel van de grote Artemis en voor het beeld dat uit de hemel is gekomen. Niemand kan dat feit ontkennen. Daarom moet u kalm blijven. Maar anders komt meneer Romeinen hier nog en die zullen eens even jullie een lesje leren. Dus in zo'n klimaat leefden die eerste gemeenten. Die eerste gemeenten die Paulus stichtte. kernvragen waar de jonge christenen toen mee te maken hadden, waren: waar staat de Heer Jezus nou ten opzichte van die andere geestelijke machten en afgoden? Is de Heer Jezus eigenlijk wel voldoende? Of moeten wij ook nog die afgoden aanbidden? En moeten wij ook hen offers brengen? Hebben we de hulp van Artemis niet nodig om succes en voorspoed te verkrijgen? Moeten wij nog offers brengen in de Artemismaand? Kunnen we wel het vlees eten dat in de tempel is geofferd en vervolgens op de markt wordt verkocht? Ook in steden als Athene en Korinthe speelden dat soort vragen. En daar gaat Paulus in zijn brieven op in. Maar nergens was het zo urgent als in Efeze, omdat daar de tempel was van Artemis. En daarom bleef Paulus daar ook zo lang. Hij is er waarschijnlijk wel ongeveer 2,5 jaar geweest. Onder de vele nieuwe gelovigen waren volgens Handelingen 19 ook veel Joodse en Griekse bewoners met een occulte achtergrond. Mensen die bezig waren met magie en tovenarij. Er staat namelijk in Handelingen 19, vers 19, onder hen waren velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbranden, omdat ze toch geloof waren gekomen. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. En dan moet je weten dat er één zilverstuk was het dagloon van een arbeider in de haven van Efeze. Dus 50.000 zilverstukken, dat is heel veel geld. Geen wonder dat de zilversmeden van Efeze ongerust werden. Velen die Artemis vereerden zagen de groei van de kerk als een bedreiging van hun religie. Nou, je krijgt pas goed zicht op de boodschap van Efeze wanneer je ook oog hebt voor deze historische achtergrond van de Efezebrief. Want in elk hoofdstuk van deze brief noemt Paulus ook die boze, kwade, geestelijke machten. In hoofdstuk 1, vers 21 lazen wij net dat wij niet strijden tegen mensen, maar... Nee, dat lazen we in hoofdstuk 6, hè? Niet tegen mensen, maar tegen geestelijke machten. Maar in hoofdstuk 1, vers 21 staat dat de Heer Jezus is hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. In hoofdstuk 2 staat dat de christenen in Efeze voorheen in het verleden ook de weg gingen van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die leidt tot rebellie tegen God en die wereldse begeerten en verlangens losmaakt. In hoofdstuk 3 staat dat Gods wijsheid nu bekend wordt gemaakt aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, geestelijke machten. In hoofdstuk 4 lezen we dat in de geest van heidenen duisternis heerst, waardoor hun hart gesloten wordt door God en dat leidt dan tot losbandigheid en zedeloze praktijken. In hoofdstuk 5 gaat het ook over vruchteloze praktijken van de duisternis die in het verborgene gebeurden. Zoals bijvoorbeeld die tempelprostitutie, hè? Dingen die ontmaskerd moeten worden. En tenslotte zegt Paulus dus in hoofdstuk 6 dat we niet strijden tegen mensen, maar dat we stand moeten houden tegen de listen van de duivel. Het gaat tegen hemelse vorsten en heersers en machthebbers van de duisternis, kwade geesten in de hemelsferen. Dus in elk hoofdstuk van de Efezebrief worden deze boze machten genoemd. Het is de achtergrond, de duistere achtergrond, waartegen Paulus schrijft. En hij voegt eraan toe dat de bron van al die machten, 6 vers 16, dat is hij die het kwaad zelf is, de duivel of de Satan. In de jonge kerk van Efeze was de verleidende invloed van die afgodendienst van Artemis dus enorm sterk. En dat zorgde voor verwarring en het zorgde voor verdeeldheid. Paulus werkte daarom ook jarenlang in deze stad en probeert de gelovigen bij te staan in een geestelijke strijd. En wanneer hij weg is, stuurt hij ze door zijn brieven. Waarin hij als het ware een dosis tegengift geeft en ze wijst op de grotere macht van de Heere Jezus die troont boven alle machten en krachten en die altijd sterker is. In hoofdstuk 1, vers 20, daar lazen wij dat ja, we moeten beseffen hoe rijk wij zijn en hoe groot de macht is van Christus. Christus die is opgewekt, die zit aan de rechterhand van God, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. In hoofdstuk 3 staat dat Gods wijsheid nu bekend moet worden gemaakt door de gemeente aan alle machten en krachten in de wereld. Het blijven geen vage waarheden, maar Paulus verbindt dat ook heel praktisch aan de levensstijl van de gelovigen. In Efeze 3, wat gaat over de nieuwe levenswandel, zegt hij, ja, maar dan moet je ook al die duistere dingen in je leven, het oude leven moet je afleggen, als vieze kleren, nieuwe leven, leven zoals Jezus dat wil, dat moet je steeds weer aantrekken. Een voortdurend proces van vernieuwing, wat gevolgen heeft voor heel je levensstijl en voor de relaties die je hebt met mensen om je heen. Nou, dat is de achtergrond van de Efezebrief. Misschien denk je nou ondertussen wel, nou mooi hoor, mooi dominee, al die achtergronden, maar wat heb ik daar nou aan? Wat moet ik daar nou eigenlijk mee? Ja, mooi die geschiedenis, weet je wel, maar ik hou niet zoveel geschiedenis. Geef mij nou maar wat, waar ik hier en nu wat aan heb, voor het dagelijks leven. Wat heb je nou aan al die achtergronden en die theologie? Wij leven toch niet meer in zo'n heidense wereld met allemaal afgodsbeelden. En er staat hier in Barneveld toch geen tempel waar beesten geofferd worden. Ja, ik kan daar niet zoveel mee. Ons leven is toch zo anders. Dan heb je dan niet goed begrepen wat de Bijbel ons hier probeert duidelijk te maken. Die vorsten en hemelse machten waarover het hier gaat, die machten en krachten waarover Paulus schrijft, die staan onder controle van de God van deze eeuw, zegt hij. De duivel en zijn trawanten, en die is vandaag nog springlevend. En die heeft ook vandaag nog heel veel invloed in onze wereld. Misschien wel meer dan ooit tevoren. Niet voor niets zijn er miljoenen vluchtelingen op aarde. Meer dan ooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid. Mensen die ronddolen en rondzwerven over de aarde zonder thuis, zonder veiligheid. Tallozen die leven in angst en terreur en geweld of bittere armoede. En ons moderne oorlogstuig met bommen en raketten, nou, dat is nou wel even wat geavanceerder en wat dodelijker en effectiever dan de zwaarden en de legers van de Romeinen. Dus als Paulus in de Efezebrief spreekt over boze machten en heersers, dan gaat het ook over politieke machten en militaire machten. Dan gaat het over dat wat mensen bezighoudt, ideologieën, maatschappelijke stelsels waarin mensen geloven, zodat mensen nu in Rusland massaal geloven dat Rusland bedreigd wordt, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is. Het gaat ook over economische en religieuze machten in de wereld. Er is nog veel expliciete afgodendienst. In Azië heb ik veel mensen gezien die zich neerbuigen voor beelden van steen en hout en goud. Maar in onze westerse cultuur dragen diezelfde kwade machten andere maskers. De Bijbel zegt dat de Satan zich vaak vermomt. Hij is, staat er ook ergens, een slang met 7 koppen. En hak je er een kop af, dan ontstaan op dezelfde plek weer 7 andere koppen. Hij past zich aan culturen en omstandigheden. Hij vermomt zich. En wat zijn nou die maskers die de tegenstander vandaag draagt? Nou, bijvoorbeeld het individualisme. Waardoor wij geen oog meer hebben voor verbanden met elkaar, maar het allemaal gaat om mijzelf en mijn belangen. Of bijvoorbeeld het zogenaamde materialisme, waar het alleen maar gaat om meer en meer en meer. De rommelmarkten en de kringloopwinkels worden heel wat drukker bezocht in Nederland dan de kerken tegenwoordig. Terwijl wij allemaal al veel te veel spullen hebben. En terwijl onze wereld kapot gaat aan het feit dat we zoveel spullen hebben. Uitbuiting, corruptie, hebzucht veroorzaken wereldwijd enorme rampen van droogte en verhitting en stijging van de oceanen, overstromingen, armoede, waardoor ons klimaat en onze toekomst, onze kinderen en kleinkinderen worden bedreigd. Wrede dictators gaan alleen nog maar voor eigen gewin. Je kunt er zo een heel rijtje opnoemen. Drijven miljoenen arme burgers tot wanhoop. Maar je hoeft niet zo ver weg te gaan. Kijk maar ook in onze eigen omgeving. We hebben net een hereniging van 2 kerken meegemaakt. Maar wat heeft die scheuring een open ellende gebracht? Die scheuring van die kerken. En dan heb ik het nog maar over 1 kerk. Maar wat zijn er veel kerkscheuringen geweest? Ruzie tussen christenen. Waardoor ze alleen maar bezig zijn met zichzelf. Ik heb zelf 8 jaar in die landelijke commissie gezeten. Had de boer nog veel langer. Van samensprekingen met vrijgemaakten, met christelijk gereformeerden. De hele zaterdag zaten we met 20 man te bomen over de toe-eigening van het heil en de binding aan de belijdenis. En ik kwam doodmoe van thuis. En het hield jarenlang zoveel mensen bezig. Terwijl we niet bezig waren om het evangelie te brengen aan mensen daarbuiten die dat nodig hebben. Terwijl we niet praktisch bezig waren. Dus wat heeft dat een energie opgezogen? Het heeft uiteindelijk wel wat moois teweeg gebracht. Maar die verdeeldheid van de kerk, dat is ook zoiets, hè, waar denk ik de duivel bij staat te lachen. Maar je moet ook gewoon in onze cultuur moet je ook noemen de enorme verering van wetenschap en technologie. Waardoor mensen zichzelf gaan zien als de hoogste God. Ik heb een neef die gelooft heilig. Een neef die niet gelooft in de Heer Jezus. Hij gelooft nergens in, maar hij gelooft in de medische wetenschap. Hij werkt bij AVL in Amsterdam en hij gelooft dat over 100 jaar mensen niet meer zullen sterven. Maar dat wij in staat zullen zijn om nieuwe onderdelen voor onszelf te kweken. En dat daardoor de mens eeuwig kan leven. Mensen kunnen zelf zorgen door gentechnologie dat wij eeuwig kunnen leven. Terwijl zijn eigen moeder aan kanker is gestorven. Ik heb tegen hem gezegd, man, jouw geloof is veel groter dan het mijne. Jouw geloof in technologie en in de medische wetenschap. Dan is er daarnaast in onze cultuur natuurlijk een losgeslagen seksuele moraal. Waardoor mensen verblind worden en huwelijken massaal kapot gaan. En waardoor kinderen de dupe worden. Dat is ook zo'n manier, voor verborgen manier, waardoor de duivel werkt vandaag. Er is een gezagscrisis. Waardoor wij allemaal denken dat we allemaal gelijk zijn en dat we allemaal kritiek mogen hebben op de minister-president en de koning en de koningin en de leraar en de dominee. En niemand nog ergens respect voor heeft. Dat is ook iets ondermijnends in onze cultuur wat plaatsvindt. En dan zijn er natuurlijk vandaag de sociale media en het internet, waardoor we allemaal toegang hebben tot onbeperkte kennis en verleidende bronnen. En zelfs als je op je bed ligt s'avonds en je kijkt naar je mobieltje, dan hoor je allerlei stemmen en invloeden. Waardoor er in de levens van veel mensen helemaal geen tijd meer over is voor de Heere God of voor de kerk of voor de Bijbel. Dat is allemaal achterhaald en dat is niet meer belangrijk. Want er zijn zoveel andere stemmen en dingen die veel interessanter zijn. Er lijkt ook geen grens meer te bestaan voor de macht van kunstmatige intelligentie en technologie. Dus er zijn nogal wat verborgen machten en krachten die vandaag ongemerkt onze wereld en de mensheid beïnvloeden. Terwijl wij op aarde meer slimmer zijn, meer ontwikkeld dan ooit, wordt de kloof tussen arm en rijk in de wereld alleen maar groter. De aarde, onze toekomst gaat kapot aan een massale drang naar meer en meer en meer. En wij doen er als gelovige mensen vrolijk aan mee. Tussen de levensstijl van gelovige mensen en die van mensen die niet geloven is eigenlijk helemaal geen verschil. Als individu, persoonlijk, voel je ook vaak machteloos. Je wordt meegesleurd door dat soort ontwikkelingen. Je hebt de indruk dat jouw druppeltje helemaal geen invloed heeft op die oceaan van machten en krachten om ons heen. En als je zo gaat lezen, als je zo de Efezebrief gaat lezen, ja, dan wordt ineens die boodschap van Paulus, die wordt razend actueel. Die wordt heel erg relevant. Meer dan ooit gaan boze machten en krachten in onze wereld tekeer. Hele volken en landen hebben daarmee te maken. En het bedreigt de toekomst van jonge mensen. Het is een allesbeheersende macht. Wij zelf en onze kinderen ontkomen niet aan de verblindende, allesbeheersende invloed daarvan. Sommige theologen spreken over godsverduistering. Waardoor mensen geen antenne meer hebben, ook steeds meer jongen, geen antenne meer hebben voor de Heere God. Maar denken dat ze zelf het middelpunt zijn van alle dingen. Hoeveel moderne, ontwikkelde mensen, slimme mensen, met goede posities, met goede banen, prachtige huizen en auto's en een dikke bankrekening. Hoeveel mensen zijn niet gestrest en angstig? De Bijbel roept ons op om helder inzicht te hebben. te onderscheiden waar het op aankomt. Om te bidden om wijsheid en leiding. Verlicht de ogen van je hart, stond er net in Efeze. En zo stand te houden tegen de listen van de duivel. Maar het is een complexe puzzel. Het ontbreekt ons vaak aan overzicht en moed en energie. Ook veel gelovige mensen voelen zich met de rug tegen de muur staan. En voelen zich machteloos. Vaak worden we onbewust zomaar meegesleept door verleidende invloeden. Van godsverlating, van ongeloof, van onverschilligheid. Kortom, ook vandaag leven wij in een wereld vol verleiding. Een chaotische wereld, vol crisissen. En zo moet het ook ongeveer gevoeld hebben voor de jonge gelovigen in de tijd van Efeze. Het is niet zoveel anders. Onze tijd en die tijd van Efeze. En daarom geeft Paulus ze adviezen hoe ze kunnen overleven. Dat is de reden waarom wij ons bezinnen op de Efezebrief. En waarom wij ons heil zoeken bij Christus en bij zijn macht die groter is. In deze brief geeft Paulus ons houvast. Geeft hij ons manieren om de juiste richting te vinden om staande te blijven in de strijd. Die zoektocht daarna houdt nooit op. In de kerk zijn we daarmee bezig. Om te zoeken hoe we staande kunnen blijven. Die zoektocht maken we samen. We moedigen elkaar daarin aan. Maar wat belangrijk is, dat Paulus dan begint in het eerste hoofdstuk met te danken. Met te danken voor de grote macht van God de Vader en de Heer Jezus. Wat hij heeft gedaan en de Heilige Geest. En dat hij zegt, besef toch hoe rijk je bent in hem en hoe groot zijn macht is. En hij zegt dan, bid, hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Bid om inzicht door de Geest in het woord van God. Bid dat de Bijbel geen theoretisch, droog, saai boek voor je is, maar dat het leidt naar het levende woord, naar de Heere Jezus, die leeft en regeert in je leven en over je hart. Bid om verlichte harten, om te zien hoe groot die macht van God is. En dat Christus veel groter is dan al die boze machten. Dat hij je kan helpen om staande te blijven in de strijd. Bid om inzicht, op zicht, op die almacht van Christus boven al die kwade machten. En bid dat we in de gemeente hecht met elkaar verbonden mogen zijn. Met hem, onze levende Heer, maar ook met elkaar. Om elkaar aan te moedigen. Elkaar niet te ontmoedigen, maar elkaar aan te moedigen in de strijd. En aan het eind van de brief in Efeze 6, als hij het gehad heeft over die geestelijke wapenrusting, dan zegt Paulus, ja, blijf bidden. En bid ook voor mij, want ik heb het ook nodig. Blijf bidden om de leiding van de Geest van God. Voor jezelf, voor anderen, voor heel Gods kerk. Dat is wellicht het eerste en het belangrijkste wat wij vandaag ook moeten blijven doen. Geloven en bidden om Gods leiding, om wijsheid. Niet alleen voor jezelf, maar vooral ook voor onze jonge mensen, voor onze kinderen. Voor de leiding van de kerk. En voor hen die geroepen zijn om Gods kerk te leiden in chaotische, donkere situaties. Zoek je kracht, zegt Paulus, bij de Heer, in de Heer, in de kracht van zijn macht. Laat je niet ontmoedigen door die boze, verleidende machten. Richt steeds je hoofd omhoog, kijk omhoog en blijf gericht op de Heer Jezus, die het licht is en die ons de weg wil wijzen. Dan zal hij je de weg wijzen, de eeuwige weg die je leidt uiteindelijk naar oneindige vrede in zijn nabijheid. Halleluja. Geprezen zij onze Heer. Amen. aan Dianne. Waar zit je? Ja.
Goedemorgen allemaal. De meesten denk ik dat wel World Servants kennen, maar voor de mensen die het niet kennen, in 2024 gaan we met een hele groep jongeren gaan we naar Oeganda en dan gaan we daar een kleuterschool bouwen. En ik ben nu vanuit school ben ik nu bezig met een evenement organiseren om geld hiervoor op te halen. Het evenement heet Bouw en Verbind en er zullen activiteiten te doen zijn die leuk zijn voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. De activiteiten zullen een beetje met bouwen te maken hebben, maar wees gerust, hoeft niet te metselen. Verder staat niet alleen bouwen centraal in de activiteiten, maar ook kunt u bouwen aan verbinding met uw gezin en bouwen aan een betere wereld, want alle opbrengst gaat naar World Servants. Het evenement is op 11 juni vanaf 12 uur tot 3:30 hier in de gymzalen. U mag zelf bepalen wanneer u komt en hoe lang u blijft. U kunt aansluiten vanuit de ochtenddienst. Wij zullen zorgen dat er een lunch aanwezig is. Of u kunt, er is 's middags ook een kidsprace. U kunt ook vanaf voorafgaand aan de kidsprace bij ons evenement komen kijken. Voor de lunch kunt u zich aanmelden. We hebben een aanmeldformulier gemaakt zodat er een soort inschatting kunnen maken voor hoeveel mensen we lunch moeten maken. Het evenement zelf zal €3,50 per persoon kosten, waarbij alles naar World Servants gaat. En de lunch zal €4 per persoon kosten. Verder, als u geïnteresseerd bent dan, of op de hoogte gehouden wilt worden, dan kunt u ons volgen op Instagram onder de naam Bouw en Verbind. Of u kunt de volgende QR-code scannen, dan komt u bij de Insta ook. Ook voor de lunch kunt u bij ons via Insta een chat sturen naar ons. Voor verdere vragen kunt u mij bereiken op het e-mailadres dat daar staat of het telefoonnummer. Of mij even naar de kerk op komen zoeken. Heel erg bedankt.
Namens de kerkraad heb ik nog een aantal mededelingen voor u. De bloemengroet gaat vandaag naar de familie van Pijkeren. Houd vol, houd vast. Vandaag is de collecte bestemd voor de noodhulp in Sudan via World Vision. Vanavond is er In His Presence. U bent van harte uitgenodigd. Muziek, stilte, delen, aanbidden en verwachten. De koffie staat klaar om 7:15. Vandaag nemen we afscheid van een aantal mensen. Als eerste Siska Grotendorst-Bos en haar dochters Marieke en Caroline van Meer. Ze hebben zich aangesloten bij de NGK te Westbroek. Dominee Piet Dekker verlaat onze gemeente en sluit zich aan bij de NGK te Nijkerk, die hij al langere tijd bezoekt. Ook zuster van Meerveld Selling. Zij verhuist voor voorlopig in ieder geval vanaf maandag 22 mei naar het verpleeghuis in Elburg. Alle genoemde mensen zijn vanochtend aanwezig en u kunt hen na afloop van de dienst een hand geven in de buurt van het meetingpoint. Ook nemen we afscheid van Floor, Petra en Sarah van E. Ze hebben zich aangesloten bij de Christengemeente in Barneveld. Daarnaast nemen we ook nog afscheid van Wim en Annemarie Griffioen. En zij hebben zich aangesloten bij de christelijk gereformeerde kerk te Hilversum. Verder zijn we blij dat we kunnen meedelen dat Stefan Dijkema en Wendy Blankenspoor de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk hebben aangevraagd. De trouwdienst is op donderdag 1 juni om 6:30 in ons kerkgebouw in Voorthuizen. Aankomend weekend is er kamp. Daar zijn nog plekken voor. Je kan je inschrijven via de website. De link staat op de website. En vanaf morgen of overmorgen gaan we er nog een mail uit doen met de bevestiging en wat er allemaal mee moet. In de hal bij het meeting point, daar sta ik straks. Mijn naam is Henk Jan, ik ben ouderling van dienst en kom vooral langs voor vragen of andere zaken. Dan gaan we nu bidden.
En dat zal ik doen. Wij bidden ook voor Klaas-Jan van Pijkeren, omdat hij morgen wordt opgenomen in een hospice. Gaat niet goed met hem. En ja, je wordt niet zomaar opgenomen in een hospice. Dat betekent ook dat hij vandaag en morgen dus afscheid moet nemen van zijn thuis. En dat heeft daar natuurlijk ook invloed op hun kinderen. Samen 6 kinderen, Eline en Klaas-Jan. We bidden voor hem en we bidden voor zijn geliefden en ook zijn ouders en mensen daaromheen. Of God zich over hen wil ontfermen en hen vrede wil geven. Piet Dekker is hier aanwezig en Annie van Meerveld is ook aanwezig. Die zijn waarschijnlijk voor het laatst hier in ons midden. Wij danken hen voor hun betrokkenheid met onze gemeente. En we bidden ook voor jullie om de leiding en zegen van God. We weten dat met de ouderdom er ook beperkende factoren zijn. En dat het niet altijd gemakkelijk is. En we bidden voor jullie dat de vrede van Christus mag regeren in je hart. Laten we danken en bidden. Heer onze God, wij komen u danken. Wij komen u danken omdat we u mogen kennen. En omdat de Heer Jezus altijd groter en sterker is dan welke macht dan ook. Zelfs de macht van de dood. En dat wij mogen leven in het licht van Pasen, van de overwinning, Heer. Dood, waar is uw macht gebleven? Want wij leven met Christus en dat betekent leven voor altijd wanneer wij u kennen. Vandaag staan wij stil, Heer, bij de invloed van kwade en boze machten in onze wereld. We zijn zo vaak druk bezig met allerlei dingen dat we ons nauwelijks realiseren dat er een geestelijke strijd aan de gang is. En soms worden we ongemerkt zomaar meegesleurd naar onverschilligheid en ongeloof. En zien wij niet meer helder die strijd tussen dat rijk van de duisternis en uw koninkrijk. En daarom bidden wij, Heer, om helder verstand, om onderscheidingsvermogen, om wijsheid, om geestelijk inzicht. Open de ogen van ons hart, zodat wij altijd zullen beseffen hoe groot u bent, hoe belangrijk u bent, hoe rijk wij zijn in Christus. En dat er niets ons kan bedreigen in deze wereld. Maak ons bewust van geestelijke kwade machten die ons en vooral ook onze jongeren, onze kinderen bedreigen. Die ons losweken van het geloof in u. Die mensen op dwaalwegen brengen, waardoor ze uiteindelijk niet gelukkig worden. Help ons om dicht te blijven bij u als gemeente. Leid ons elke dag weer in de waarheid van uw woord. En behoed ons, Heer, voor verleidingen en voor lauwheid en onverschilligheid. Wij danken u voor uw gemeente, waarvan wij deel mogen uitmaken. En we bidden of u ons wil motiveren en wil toerusten om er zelf levende, actieve leden van te zijn die meebouwen aan uw koninkrijk. Heer, vandaag nemen wij afscheid van verschillende mensen, van Sirka van Meer met haar dochters Marieke en Caroline, die zich gevestigd heeft in Westbroek. En we bidden uw zegen voor hen samen met Bertus in het leven wat ze daar samen hebben. En bedanken voor de inbreng die ze hebben gehad. Ik herinner me nog helder dat Marieke en Caroline hier stonden te zingen en stonden te spelen. En hoe prachtig ze dat hebben gedaan. We danken u voor hen. Wij bidden uw zegen ook voor Floor en Petra van Eemen. En Sarah, we kunnen ons voorstellen dat ze zich in een kleinere gemeente iets meer op hun gemak voelen. En bidden uw zegen voor hen in die nieuwe gemeente. En we bidden voor Piet Dekker, ja, wanneer hij zich nou verbindt aan de gemeente in Nijkerk, ook al omdat hij niet meer in de auto kan rijden en te ver weg wordt om hier te komen, wilt u hem bemoedigen in zijn nieuwe gemeente. Wees ook met Annie van Meerveld, nu ze overgaat naar Elburg. Help haar zich daar snel thuis te voelen. Wilt u haar ook nabij zijn, nu ze te maken kreeg met de beperkingen van de ouderdom. En hetzelfde hier bidden we ook voor Wim en Annemarie Griffioen, die zich in Hilversum hebben gevestigd. Geef dat ze daar snel ook een goed geestelijk thuis mogen voelen en dat ze uw aanwezigheid mogen ervaren in hun levens. Heer, wij bidden u vandaag niet alleen voor onszelf en voor mensen die wij kennen. We bidden u ook voor landen en volken waar het duister is voor mensen die in chaos en ellende leven, waar maar enkelingen zijn die u kennen in vele landen op aarde, waar kwade machten zorgen voor chaos en ontwrichting en geweld, armoede. Hoor de gebeden van velen die tot u roepen vanuit zulke situaties. Schenk uw licht en uw waarheid. Verbreek het werk van de boze. En laat uw koninkrijk helder mogen schijnen door de levens van uw kinderen. En schenk hen uw vrede, ook in de stormen van het leven. Zegen het werk van zendelingen en evangelisten. Wij bidden ook voor allen die te maken hebben met ziekte en met zorg, met verdriet. Heer, vandaag bidden we in het bijzonder voor Klaas-Jan van Pijken en voor Eline, voor hun kinderen. Nu hij afscheid moet nemen van zijn thuis, ontferm u over hem, Heer. Leg uw hand op hem. Schenk hen moed en kracht en vrede voor wat komen gaat. Omring hem en ook al zijn geliefden, ook zijn ouders en andere geliefden. Omring hen met uw aanwezigheid. Geef troost, kracht in zijn leven. We bidden, Heer, dat we als gemeente zelf ook steeds open oog mogen hebben voor hen die het moeilijk hebben in ons midden. Verbind ons aan elkaar. Geef, Heer, dat we geen los zand worden waar mensen zomaar in en uitlopen zonder dat we elkaar kennen, met elkaar meeleven. Help ons, ons aan elkaar te verbinden en maak ons tot een levende gemeente. Zo bidden we uw zegen voor allen die het moeilijk hebben, ook wanneer we dat niet, ons daar niet van bewust zijn. Help ons op het plekje waar u ons geplant hebt om goed te doen, om tot zegen te zijn voor mensen om ons heen. En leid ons zo, individueel, als mensen die verbonden zijn aan u. Geef dat we goede soldaten mogen zijn in uw leger. Help ons elke dag weer de wapenrusting aan te doen en om beschermd te zijn en zelfs in staat te zijn voor uw naam een goed getuigenis na te laten in deze wereld. We danken dat Tim Keller dat ook heeft gedaan. En we danken voor alles wat hij ons heeft nagelaten. En we komen u danken en prijzen in de naam van Christus onze Heer. Halleluja. Amen. Er is gelegenheid voor het geven van uw gaven. Dat is voor noodhulp in de Soedan. Dat is ook erg nodig, omdat veel mensen daaruit moeten vluchten. En daarna zal ons slotlied zijn een lied van overwinning. In Gods overwinning trekken wij ten strijd.
gestaan voor ons laatste lied, In Gods Overwinning.
Ontvang tenslotte de zegen van God die we willen beamen met het vierde vers van dit mooie gezang. De genade, de onverdiende goedheid van onze Heere Jezus Christus, de grote liefde van onze hemelse Vader en de vrede, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.